Denk je ook dat er minder vrouwen zijn die het hebben?
Ik denk dat er zijn minder vrouwen die beseffen die ze het hebben. Omdat wij zijn veel socialer van aard dan mannen.
Did you recover him from autism?
He has made, I would say, almost a full recovery.
Als ik heel eerlijk ben, heb ik gewoon het liefst dat er mensen in huis zijn, maar die dan niks zeggen.
Mijn autisme, dat gaat nooit weg. Wel kan ik ermee leren leven.
1 op de 100 mensen in Nederland bekijkt de wereld met heel andere ogen dan de rest. Deze mensen hebben een raadselachtige en complexe stoornis, waar niet veel over bekend is. Ik ben misschien één van die mensen. Dat zou mijn sociale ongemakkelijkheden, obsessies en perfectionisme verklaren. Maar wat heb ik dan precies? En waarom lijken er steeds meer van ons te komen? Om dat uit te vinden, maak ik een reis door een wereld vol mysteries, uitdagingen, valkuilen en verborgen talenten. In Het is hier autistisch.
Ik ben nu een week bezig met mijn autismeonderzoek. Maar ik heb alleen nog maar autistische mannen ontmoet. En ik ben zelf ook man. Maar er zijn ook vrouwen met autisme. Maar daar is nog veel minder over bekend. En ik ben nu op weg naar een vrouw met autisme. Christina Curry, misschien ken je haar wel. En zij is als autistische vrouw opgegroeid in de spotlight. En ja, ik ben natuurlijk benieuwd hoe dat is.
Al toen ik nog heel jong was, voelde ik me afstandelijk en nerveus. Ik had heel specifieke zinnen nodig die steeds tegen me herhaald moesten worden voordat ik naar bed ging. Ik moest altijd x aantal keer gaan plassen voordat ik me kon ontspannen. Verjaardagsfeestjes en klaslokalen waren de absolute nagels aan mijn doodskist. En op mijn 6e was ik zo ongeveer volwassen.
Hey, ik ben hier natuurlijk omdat jij een column schreef waarin je zei dat je autistisch bent.
Mm-hmm. Ben ik nog steeds.
Ben je nog steeds?
Ja.
Waarom koos je dan voor om het zeg maar aan iedereen te vertellen en niet aan iemand specifiek?
Ik ben echt iemand dat als ik iemand leer kennen en vooral als ik iemand leuk vind, dan geef ik meteen eigenlijk een waslijst van: hoi, ik ben Christina en trouwens, dit is met mij mis. Vind je dat erg?
Oh ja.
Ik vind het fijn om daar heel erg eerlijk over te zijn. En ja, ik weet niet, met zoiets als autisme, ik dacht van maybe is het eigenlijk goed om het heel erg bespreekbaar te maken. En vooral omdat ik een vrouw ben.
Ja.
Wil je thee trouwens?
Ja, lekker.
Heel onbeleefd hostess. Oké. Sorry, het is allemaal een beetje dirty, want dat is nog een ding wat ik heb losgelaten. Schoonmaken. Want niet iedereen is schoon. Mijn huisgenoten zijn redelijk schoon, maar we wonen met z'n drieën. We werken allemaal. Dus, zie, allemaal messy. Maar op werk, het is echt mijn favoriete ding, om dingen te organiseren. Oh my god.
Wat doe je voor werk?
Ik werk al meer dan een jaar bij een biologisch winkel. Omdat ik tv-zat was, even. Ik had mezelf helemaal geïsoleerd omdat ik bang was dat mensen alleen maar commentaar hadden over wie mijn ouders waren. Ik vond het heel eng om vriendschappen aan te gaan. Dat ik dacht van oké, ik geef je een hand, maar je weet toch allemaal dingen.
Want überhaupt om kind te zijn van twee bekende ouders, dat lijkt me al zwaar.
Ja.
Dat heeft veel invloed. Maar is het als je autist bent nog eens een keer extra zwaar, denk je?
Je bent snel overprikkeld als autist. En er zijn heel veel prikkels die horen met beroemde ouders hebben. Dus ik ben denk ik al sinds geboorte, of misschien sinds foetus, gewoon overprikkeld door de shit die met mijn ouders mee, ja, alles wat er omheen draait. En dus begon ik alles te lezen over autisme bij vrouwen en kwam ik erachter dat tot voor kort men niet eens wist dat het genetisch mogelijk was dat vrouwen dit hebben. Hoewel mannen inderdaad 4 keer zoveel kans hebben op deze aandoening, hebben vrouwen het ook, hoewel het zich bij hen compleet anders uit.
Denk je ook dat er minder vrouwen zijn die het hebben?
Er zijn minder vrouwen die beseffen die ze het hebben. Omdat wij zijn veel socialer van aard dan mannen. En wij imiteren ook socialiteit, weet ik veel, de gedrag.
Ja.
Vrouwen imiteren elkaar. Wat echt een enorm teken van autisme is dat je een intens interesse in iets hebt. En dan ga je door. En dan heb ik niet eens door dat iemand denkt van, yo, ik not that interested. Nee. Kunnen we over iets anders praten? Misschien hoe mijn dag was. En ik heb een intens liefde voor films en muziek. En ik koppel heel graag dingen daaraan. Like links met elkaar. En ik kan daar uren over doorgaan. En ik merkte gewoon van, oké, maybe ben ik iets te intens. Waarom ben ik zo intens? Echt intens geluk over Rick. Hier. There you go. Rick Springfield, working class dog. Ik heb een mild obsessie met de jaren 80 popster Rick Springfield. En I don't know why, maar ik ben geobsedeerd geworden omdat ik een nummer zo gaaf vond. Lately something's changed, it ain't hard to define. Just he's got himself a girl and I wanna make her mine. Cause she's watching him with those eyes. Jesse's girl gewoon. Ik vind hem gewoon heel leuk. En toen ging ik zijn autobiography lezen. Where is his? There we go. I was not kidding. Toen kwam ik achter waarom Jesse's girl over dat en dat ging. Waarom het zo Jesse's girl heette. Het helemaal niet over iemand die Jesse heet ging. En hij zat gewoon in een glassmaking class. Omdat het niet goed ging met zijn carrière. En hij had een vriend en hij vond zijn vriendin lekker. En die vriend heette geen Jesse, maar zijn naam was oninteressant. Dus hij heeft het veranderd in Jesse. En ik vind dat, ik werd echt like, I'm like, oh my god. I know why this song was written. Late, late at night.
Rick Springfield.
Rick. Love him. En toen ging ik ook verdiepen in zijn leven. Toen ging ik een tatoeage zetten van Rick, omdat ik echt van Rick hou. Do you know what I mean? En andere mensen van waarom ben je zo enthousiast over Rick? I'm like, I can't explain it. Maar I'm gonna tell you everything about it.
Het is dan niet dat je hem per se super goed vindt.
Nee.
Nee, het is iets wat je. Ja,
het is
ja.
iets dat je dan een momentopname of een opwelling van excitement. Dat even was. En toen ja. ben je er zo balsdiep in gegaan. Dat het gewoon echt een soort interesse is geworden. Zelfs als je niet echt geïnteresseerd bent.
Maar ik heb het ook bij landen. Ik was laatst in Brazilië. En ik weet ook niet of we het allemaal uit moeten zenden.
Nee.
Ik was in Brazilië en er was daar een voetbalclub. En daar had ik er nooit van gehoord. En ik hoorde één keer die naam. En die voetbalclub die heette Botafogo.
Botafogo.
En ik was gelijk helemaal gefascineerd door die club. En dan heb ik echt 2 weken lang, heb ik het denk ik 6 keer per dag tegen mensen die het helemaal niet interesseerden over Botafogo gehad. En ik heb een shirtje gekocht.
Zelfde.
En ik ben naar het stadion gegaan.
Hou op.
En dat is een soort van veiligheid die je dan in die stad. En ik wilde ook heet het naar die wijk. Want die wijk gingen zij er ook mee, maar ik vond ze helemaal niet leuk. Ik zei, ik wil in Botafogo iets drinken. En als ik daar dan was, voelde ik me ook oprecht veilig en vrolijk.
Ik kan me echt enorm genieten van iemand die intens geïnteresseerd is in één ding. Maar heel veel mensen houden daar niet van.
En wat is dat dan?
Oh.
Wat is
het is van World of Warcraft en het is van Hobbit. Maar ja, hier zit niet heel veel. Ik heb echt dozen vol met andere shit dat ik ooit... dat is mijn droom. Als ik een familiehuis heb, een grote glazen vitrine met al mijn action figures.
Ja?
En een hele grote boekkast met al mijn comics. Ik heb veel rare shit gedaan en gezegd. Deels om te shockeren, maar vooral omdat ik de consequenties van mijn acties en het effect ervan op mijn eigen, laat staan op iemand anders leven, niet kon overzien. Ik werd boos en agressief omdat ik emoties van anderen niet kon begrijpen.
En wat mij wel opviel, en dat herken ik bij mezelf ook wel, is dat je gooit af en toe iets eruit waarvan je dan niet goed de consequentie over ziet.
Ja, ik zou heel lang over na kunnen denken en spijt kunnen hebben van dingen, maar dan ga ik er echt in blijven hangen, want ik laat dingen heel moeilijk los.
Ja.
Dus ik denk dat ik dat een beetje heb, control-alt-delete, om verder te gaan. Herken je dat?
Ja.
Dat is lastig, hè?
Ik ging bijvoorbeeld voor BNN, heb ik ooit zo'n pornofilm gedaan. het was wel een soft scène, maar ja, ik heb daar nooit... Mensen geloofden mij tot de dag van vandaag niet. Ik heb nooit over nagedacht dat mensen daar überhaupt op zouden reageren of zo. Ik zie dat jij van pornografische strips houdt. Heeft dat ook iets te maken, denk je, met je autisme?
Ik vind vrouwen heel leuk en ik vond deze gewoon leuk om in te lijsten. Maar eigenlijk, qua seks, en daar heb ik ook een beetje over gepraat met mijn psycholoog. Dat is heel raar voor mij, omdat ik niet graag aangeraakt word door iedereen. En ook vroeger wilde ik niet echt geknuffeld worden door mijn ouders. Of als ik knuffelde, was het te hard. Dan wilde ik echt pijn doen. En met seks kan ik heel erg te veel met mijn hoofd. Van, oh my god, I'm touching someone right now. Am I doing it right? Is this how people touch?
Oh ja. Yeah.
En daarom ben ik ook misschien te uitbundig met mijn uitspraken, met mijn gedrag geweest. En ik ben heel eigenlijk, zou je zeggen, oversext. En zegt ze ook over mijn ouders. Maar eigenlijk ben ik dat niet. Misschien mondelings wel. En wil ik het zo uiten. Maar ik heb er eigenlijk, ben ik er echt fucking bang voor vaak.
Nou, Christina is dus de eerste vrouwelijke autist die ik ben tegengekomen. Ik moet zeggen, ze is niet heel anders dan ik, heb ik het gevoel. Je voelt toch een beetje dat je hetzelfde bent. Dus ja, je gedraagt je daar ook naar. Wat ik wel echt heel grappig vond, is dat zij dus ook... Wat ik ook grappig vind aan mezelf, en soms heel irritant, dat zij ook zo gefocust is op bepaalde dingen, maar ook niet weet waarom je daar door geïntrigeerd bent. Zij heeft dat dan met die Ricky, die zanger. Ik heb dat dan met een voetbalclub of een B-wielrenner. Dus ja, dat vond ik wel grappig.
Voor Christina zijn er na haar diagnose veel puzzelstukjes op hun plaats gevallen. Zelf ben ik pas net begonnen met het diagnosetraject en daar komt veel bij kijken.
Dit heeft mijn zoontje voor zijn verjaardag heeft hij een pinbalding gehad. Een flipperkastje. Maar sinds dat ding er is, kan ik het gewoon niet loslaten. Ik heb van die hele kleine dingen waar mijn gedachten gewoon vastlopen. Ik hou bijvoorbeeld echt niet van verhuizen. Maar wij wonen hier en we hebben in principe over 10 jaar hebben wij een slaapkamer te weinig. Het idee dat ik over 10 jaar zou moeten verhuizen, daar word ik gewoon heel onrustig van. Ik heb een heel naar gevoel, daar kan ik niet eens over nadenken. Ik kan me ook niet voorstellen hoe het is om ergens anders te wonen. Ik heb van de psychiater heb ik allerlei vragenlijsten gekregen. Die moet ik invullen. En ik kan elke keer kiezen of ik het er geheel mee eens ben, enigszins mee oneens of helemaal mee oneens. En de eerste vraag luidt: ik doe dingen liever met anderen dan alleen. Nou, dat is echt niet waar. Ik doe eigenlijk dingen liever alleen. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dat is ook niet leuk voor mijn vriendin om te horen, heb ik gewoon het liefst dat er mensen in huis zijn, maar die dan niks zeggen. Die moeten er wel zijn. Ik vind het wel leuk als er mensen zijn. Maar het liefst moeten ze mij niet uit mijn ding halen. Dus daarom is een gezin voor mij ook echt super zwaar. Maar ook wel goed. Ik weet ook wel voor mezelf dat het goed is. Want anders zou ik wel best wel makkelijk kluizenaar kunnen zijn.
Andere mensen zeggen me vaak dat het onbeleefd is wat ik heb gezegd. Terwijl ik zelf denk beleefd te zijn. Ja, dat heb ik ook wel vaak last van. Ik word vaak zo door iets in beslag genomen dat ik andere zaken uit het oog verlies. Ja, dat is ook wel echt zo.
Is ook zoiets? Kijk, dit zijn dus borden. Maar daar ben ik dan helemaal op gefocust, want die borden kan je sparen bij de supermarkt. Het liefst zou ik ze eigenlijk gewoon het liefst allemaal zo opgestapeld willen houden. Kijk, jij zou dan denken van, oh ja, hij is een autist, hij wil dan dit hetzelfde. Dat is eigenlijk ook zo. Dat zeg ik dan. Maar daar kan ik dan ook helemaal met zo'n project bezig zijn. Nou, de kinderen die zijn terug van school. Dus nu begint het grote afzien. Overal geluiden, dingen, beweging, alles. Waar ik dus niet tegen kan, is op kleuterleeftijd gaan de kinderen op een gegeven moment alles schreeuwend zeggen. En daar word ik echt helemaal tureluurs van. Dat voelt echt alsof dat een soort steken in mijn hoofd zijn.
Ik zou liever naar het theater gaan dan naar een museum. Totaal mee oneens. Ik ben niet echt een liefhebber van het lezen van romans. Jawel, daar hou ik wel van. Mensen vertellen me vaak dat ik maar door blijf gaan over hetzelfde onderwerp. Nou, mijn vriendin zegt dat wel heel vaak. Ik merk wel dat ik alles of helemaal eens invul of helemaal mee oneens. Maar ik ben ook niet zo van een beetje. Ik vind romans een beetje leuk. Ik vind romans gewoon heel erg leuk. Ik merk vaak dat ik niet weet hoe ik een conversatie gaande moet houden. Jawel, dat weet ik wel. Ik geniet van praten over koetjes en kalfjes. Nou, als ik ergens iets niet mee heb, dan is het dat.
Mijn dochter heeft net een radio gekregen. En naast dat het kutmuziek is, is het ook echt irritant dat dat ding de hele dag aanstaat. Onrust, onrust, onrust. 10.000 luchtballon. Ik ben echt helemaal knettertje gek van.
Ik begrijp wel een beetje waar ze naartoe willen.
Hier kan ik ze niet tegen. Nou, het formulier is in ieder geval ingevuld. Nu wil ik rust, regelmaat en reinheid.
Voordat ik verder ga met mijn persoonlijke zoektocht, wil ik eerst nog meer weten over vrouwen met autisme. Daarom ga ik langs bij de ambassadeur voor autistische vrouwen.
Hoe doe jij vriendschap sluiten?
Gaat vanzelf.
Hoe bedoel je, gaat vanzelf?
Ja, sluit. Bij mij gaat het vanzelf.
Vanzelf?
Ja.
Zeg jij het maar, Filemon, hoe jij vriendschap sluit. Iedereen wil jouw vriend zijn, denk ik.
Ja, maar het is niet wederzijds vaak.
Ja. En vroeger op school, hoe deed jij het?
Ja, je had wel zo'n groepje wie altijd, met wie je altijd kattenkwaad uithaalde.
Ja.
En daar sloot ik me dan gewoon bij aan.
Ja. Ik hoor twee keer het woord gewoon. Gewoon, ik doe het gewoon en jij ging er gewoon aan deelnemen. Voor mij was gewoon dus niet vanzelfsprekend, want ik weet niet hoe je dan moet aansluiten. Dus ik dacht van, ik ga dan maar gewoon achter die meisjes aan, want dan kan ik ook gewoon aansluiten. Maar wat gebeurde er toen? Toen ik achter die meisjes aanging, zei dat meisje tegen mij van, waarom loop je de hele tijd achter me aan? Ja, waarom? Omdat ik vriendschap met je wil sluiten, omdat ik ook met je mee wil doen. Dus na die ervaring, dat was een soort traumatiserende ervaring voor mij. Ja, ik weet nu, het klinkt overdreven, maar toen was ik nog 13 of zo. Het was voor mij een hele grote afwijzing. Dacht ik van, ze willen mij niet. En daarom preferde ik daarom om alleen te zitten in plaats van die woorden te horen van, ja, waarom loop je me achter me aan? Ik weet niet of jullie bekend zijn dat autisme bij vrouwen moeilijker is te herkennen dan bij mannen met autisme. Laten we zeggen, je hebt 5 mensen. 4 op de 5 is man en 1 op de 5 is vrouw. Maar het diagnosticeren van die groep mensen is moeilijk. Omdat het autisme niet altijd wordt herkend bij die vrouwen.
Heb je het idee dat autisme zich bij vrouwen anders uit dan bij mannen?
Ik denk dat bij mannen is het gedrag meer dat zij het naar buiten gooien. En dat je dat dan aan de reactie meteen kunt zien. Terwijl vrouwen het meer in zichzelf laten zien. Bijvoorbeeld, ikzelf als ik iets meemaak. Dan probeer ik dat niet naar buiten te gooien door bijvoorbeeld een felle reactie te geven of boosheid te tonen, maar gooi ik het in mezelf, waardoor ik weer klachten ga krijgen als depressie en somberheid.
Waardoor je het bij vrouwen ook minder snel ziet dat ze autisme hebben.
Ja, en vrouwen die hebben ook techniek om, zeg maar, bijvoorbeeld, ik zeg niet dat het bij alle vrouwen is en ook niet dat mannen dat niet kunnen, maar vrouwen die kunnen, zeg maar, sociale situaties meemaken en dan kunnen ze, zeg maar, goed inprenten van wat ga ik wanneer, ze weten dan precies wanneer ze hoe moeten reageren. Vind je het wel boeiend?
Ja, heel erg.
Ja? Je bent heel stil. Ja, ik ken je natuurlijk ook niet, maar... ja, ik ken je naam, maar ik weet niet hoe je... Ja. Moet je nou lachen vanwege de camera of vanwege mij?
Nee, niet om jou.
Ja, ik ben wel gewend dat mensen vaak moeten lachen, maar meestal weet ik niet waarom. Dus vandaar dat ik wel eens kan vragen waarom mensen lachen of waarom ze doen zoals ze zeggen.
Met wat voor soort dingen heb je het moeilijk in het leven?
Om mensen te begrijpen. Op sociaal gebied, bijvoorbeeld, mensen zeggen dan wel bepaalde dingen, maar dan bedoelen ze weer eigenlijk iets anders, denk ik van. Dan kun je beter zeggen wat je echt denkt en wat je voelt, dan dat je iets zegt wat je echt helemaal niet meent. Of nee. Mensen praten heel onduidelijk, dan denken weer van, ja, wat bedoel je nou? Maar één ding heb ik wel heel erg veel van geleerd. Vraag nou wat?
Wat
harder?
Wat dan?
Ik had toch altijd die gedachte van, als ik ergens naartoe ging of met iemand praatte, dan was ik altijd bang van, wat gaat die persoon tegen mij zeggen? En toen had ik een hulpverlener uit die tijd van, hij zei dan, ja, wat is het dan dat je zo tegenhoudt? Toen dacht ik van, die vent heeft eigenlijk wel gelijk. Het waren mijn eigen gedachten die mij tegenhielden.
Heb jij het idee dat je je nu nog ontwikkelt?
Mijn autisme, dat gaat nooit weg. Wel kan ik ermee leren leven. Het wordt wel wat minder. Bepaalde dingen die ik moeilijk vind om autisme, die kunnen soms wel minder moeilijk worden.
Ja.
Bijvoorbeeld dit wat ik nu met jou doe, dat kon ik vroeger niet. Nu kan ik dat wel, ik vind dat minder moeilijk. Maar bijvoorbeeld nieuw eten proberen, dat vind ik moeilijk, nieuwe dingen, dat blijf ik altijd lastig vinden. Dus bepaalde dingen gaan weg, bepaalde dingen worden minder moeilijk. Maar het autisme zelf, ik zelf vind dat, dat gaat nooit echt weg.
Ja, wel echt een verfrissend type, die Beersen. Ik vind het ook wel leuk, want ze is gewoon ontzettend bot. Maar heel erg recht voor zijn raap. Dus je weet wel precies wat je aan haar hebt. Het is nooit dat er iets dat ze aardig doet en ze bedoelt het eigenlijk gemeen of andersom. Het is gewoon, what you see is what you get. Eigenlijk zouden er gewoon meer mensen zo moeten zijn, want je weet gelijk wat voor vlees je in de kuip hebt. En ik vind het ook wel goed dat ze veel vertelt over vrouwen en autisme. Want als ik haar zo hoor en ook Christina, dan is er nog een lange weg te gaan om daar meer inzicht in te krijgen.
Hoe het nou precies zit in de hersenen van mensen met autisme weet nog niemand. Daarom wordt er veel onderzoek gedaan. Een van die onderzoeken richt zich op jonge kinderen en baby's.
Kijk eens.
Hey, goed zo.
Wat ben je nu precies aan het onderzoeken?
Ja, we laten de kinderen eigenlijk 3 verschillende taakjes zien. Die kijken zowel naar de aandacht van de kinderen, maar ook waar ze dan naar kijken op het scherm. En bij dit wat ze nu aan het kijken zijn, zie je dat er eerst in het midden iets gebeurt op het scherm, waar ze naar kunnen kijken. En na een tijdje, dan komt er rechts of links daarvan iets nieuws op het scherm. En het idee is dat je altijd eigenlijk naar iets nieuws wil gaan kijken. Maar in sommige gevallen, dan blijft dat wat in het midden al op het scherm staat, blijft daar staan. En dan moet je dus je aandacht gaan verschuiven naar wat op het midden van het scherm is, naar de zijkant. En wij kijken dan hoe zich dat ontwikkelt in de kindertijd. En of er dan verschillen zijn tussen kinderen die later een diagnose autisme krijgen.
Wat zijn de verwachtingen dan?
Nou, wat eerder onderzoek eigenlijk heeft laten zien is dat op hele jonge leeftijd, dus rond 7 maanden, zijn eigenlijk alle kinderen nog even goed of even slecht in het verschuiven van aandacht. Maar juist naarmate dat de kinderen ouder worden, zien we verschillen in kinderen die later een diagnose krijgen en kinderen die zich normaal blijven ontwikkelen.
En wat voor verschil zie je dan?
Ja, die veranderingen zijn gewoon niet zo sterk. Dus die aandachtspatronen en het verschuiven van hun aandacht,
dat blijft lastig.
Ja, dat blijft wat lastiger.
Ja. Ja. Dus dat maakt het hele autisme ook zo complex, omdat het verandert blijkbaar ook nog naarmate een kind opgroeit.
Als er iets is op één moment in de ontwikkeling van een kind, dan betekent dat nog niet dat later ook nog zo is. En we zien dus ook bij die kinderen dat het heel belangrijk is om over de ontwikkeling te kijken hoe verschillende vaardigheden zich ontwikkelen. Dus daarom dat we de kinderen ook meerdere keren terug laten komen om echt een beter beeld te krijgen van hoe ontwikkelen nou verschillende vaardigheden zich over die ontwikkeling. Wat je zou verwachten bij kinderen die later autisme, een diagnose met autisme krijgen, is dat ze minder geneigd zijn om naar de ogen te kijken bijvoorbeeld, maar meer naar andere dingen. Dus dat zie je ook bij volwassenen met autisme bijvoorbeeld. Ja. Dat ze eigenlijk omgeving anders scannen, op een andere manier daarnaar kijken. En wij laten dan die complexe scènes zien om te kijken van hoe zit dat dan bij die jonge kinderen.
Want normaal gesproken, als je geen autisme hebt, dan kijk je meteen naar de ogen.
Eerder. Vaak wel, ja. Je ziet inderdaad dat mensen heel snel geneigd zijn om naar de ogen te kijken. Ook bijvoorbeeld omdat we daar heel veel uit aflezen. Hè? Wat voor emotie heeft iemand, waar is iemand mee bezig? En bij mensen met autisme zie je inderdaad dat anders gaat vaak.
Dan kun je vaak aan ook ogen meer veel aflezen?
Ja, vaak mensen kijken naar de ogen om emoties daaruit af te lezen.
Oh, ik had het naar de mond.
Ja, dat zie je ook wel eens.
Nee, ik zou eerder naar iemands mond kijken om emoties te zien dan iemands ogen.
Ja, dat zie je ook wel eens. Ik bedoel, je kijkt gewoon naar het hele gezicht vaak. Ja.
Oké. Okay.
Een veel voorkomend kenmerk van mensen met autisme is dat ze zich moeilijk kunnen verplaatsen in iemand anders. Hoe dit precies in het brein werkt, wordt op verschillende manieren onderzocht. Vandaag onderwerp ik me aan een aantal van die onderzoeken.
Kun je nu vertellen wat er gebeurt?
Ja, er is een rooie die beweegt zich in vierkant, een rooie driehoek. En die andere gaat op de deur kloppen. En die gaat nu... Oh, dus een deur. En die gaat nu zoeken. Nu gaan ze waarschijnlijk kusjes geven.
Wat in deze video gebeurde, was dat de kleine driehoek naar het huisje toe ging. Ging aan de deur kloppen en ging wegrennen.
Oh.
Dus het was een belletje lellen.
Oh,
ja.
Echt?
Ja, klopt.
Ik dacht dat die ene die wilde graag in en die mist die ander of zoiets.
Hierbij moet je echt kunnen verplaatsen in de driehoeken. En uit de bewegingen afleiden dat de ene driehoek de andere driehoek aan het pesten was en een spelletje aan het spelen was.
Maar even serieus, Annika. Toen jij de eerste keer deze video zag, had je dat wel ontdekt?
Ik persoonlijk ben er ook niet heel erg goed in.
Okay.
Maar het blijkt toch wel dat volwassenen mensen met een normaal tot hoog IQ dit uitstekend doen.
Echt?
Ja.
Ik vind het wel echt spannend om hierin te gaan.
In de MRI-scan krijg ik een aantal soortgelijke video's te zien die ik moet onderverdelen in 3 categorieën. Terwijl ik dat doe, wordt er naar mijn hersenactiviteit gekeken.
Ja, en weer omlaag.
Dit wordt bij heel veel mensen met en zonder autisme getest. Zo worden er gegevens verzameld en door dit allemaal met elkaar te vergelijken hopen wetenschappers meer inzicht te krijgen in de mysteries van het autistische brein.
bijna in slaap gevallen. In het begin is het natuurlijk best eng. Je hebt een gek gevoel dat ze door je hele hoofd heen kijken. Maar op een gegeven moment lig je zo relaxed.
Bij mensen met autisme maken hersencellen andere verbindingen met elkaar dan bij mensen zonder autisme. Met een EEG-scan kan worden gemeten hoe sterk verschillende delen van het brein met elkaar communiceren.
Waarom is het essentieel voor autismeonderzoek?
Ja, je kunt een voordeel van EEG ten opzichte van de MRI is dat de EEG heel snel reageert op een bepaalde prikkel. De MRI, daarbij duurt het altijd heel lang voordat de activatie echt te zien is. En bij een EEG kun je binnen enkele milliseconden al een respons in het brein zien.
Voor die snelle respons wordt er gel in de gaten gespoten, zodat de elektroden beter contact met de hersenen kunnen maken.
Het is normaal dat het op een gegeven moment een beetje zeer kan doen, omdat we telkens maar op dezelfde plek een beetje zitten te schaven.
Ik vind het echt
onprettig, hè?
Echt onprettig.
Ja. Wat heel grappig is om te vertellen, is dat onze deelnemers met autisme, die zijn veel gevoeliger hiervoor dan deelnemers zonder autisme.
Echt?
Mm-hmm.
Ja.
Dus,
mensen met autisme hebben vaak last van oversensitiviteit. Sensitiviteit of juist ondersensitiviteit.
Ja, ik ben heel gevoelig op mijn hoofd. Ik wil veel prikken ook, of steken.
Ja.
Ik krijg een reeks piepjes op verschillende toonhoogten en steeds een ander ritme te horen. Het doel is om te onderzoeken of mensen met autisme een beter oog voor detail hebben en kleine verschillen sneller horen. En hoe dat precies werkt in de hersenen. Ook deze test wordt weer door mensen met en zonder autisme uitgevoerd.
Nee, komt hij niet. 2, 3, 4. Nee, weer niet. 1, 2.
Ja, we hebben dus gezien dat wetenschappers aan het zoeken zijn om te kijken of ze in de hersenen de oorzaken van autisme kunnen vinden. Maar ik vraag me af, als ze dat vinden, wat betekent dat dan? Komt er dan een pil waarmee je autisme kan genezen? En dan vraag ik me natuurlijk gelijk af, als ik autistisch zou zijn, zou ik die pil dan nemen? Want ja, het is natuurlijk ook een deel van je persoonlijkheid, van wie je bent. En dat verdwijnt dan als je die pil neemt. En ook, dan krijg je misschien een maatschappij zonder autisten. De vraag is of dat wenselijk is. En wat ik ook vaak hoor als het over autisme gaat, dat mensen vinden dat als je zo'n diagnose krijgt, dat je dan een stempel op je voorhoofd hebt. Dat je een etiket krijgt van ik ben autist. En ja, heel veel mensen vragen zich af of dat goed is. En ik denk daar ook vaak over na, ook omdat ik zelf met zo'n diagnose bezig ben. Van ja, ik krijg dan ook zo'n etiket, wat betekent dat? Dus ik wil er wel wat meer van weten en daarvoor ga ik naar een wetenschapsfilosoof. Die heeft daar veel over nagedacht. Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar autisme. Nu richt zich dat heel erg op de hersenen, op het neurologische. Is dat denk je een goede manier van autisme onderzoeken?
Ja, het is heel erg een zoektocht naar waar autisme zich bevindt in het brein. En autisme is een heel breed begrip. Het is niet een ding wat je kan vastpakken. En het risico is dat we steeds dieper in het brein gaan zoeken naar waar autisme precies zit. En dat het steeds moeilijker wordt om een vertaalslag te maken van dat onderzoek naar de praktijk. Je gaat niet zomaar zoeken in de hersenen. Je moet weten waar je naar zoekt.
Ja.
En dat is ook weer afhankelijk van sociale normen. Van waar leggen we precies de grens tussen sociaal acceptabel gedrag of het goed kunnen inleven in anderen, het niet goed kunnen inleven in anderen. En dat zijn aspecten die je verliest wanneer je alleen maar in de hersenen gaat kijken.
Dus eigenlijk zeg jij, doe veel meer praktijkonderzoek, want ja, je kan geld maar één keer uitgeven. Dus doe daar het geld naartoe.
In ieder geval een betere verdeling.
Ja.
Dat nu meer dan de helft ongeveer van al het onderzoeksgeld gaat naar neuroonderzoek, neurowetenschappen. En dat is natuurlijk wel heel veel.
Ja.
En dan, wat mij betreft, moet er meer geld gaan naar klinisch onderzoek. Ja. Inderdaad, wat voor soort ondersteuning kunnen mensen gebruiken? Hoe kunnen ze beter omgaan met overprikkeling? Er zijn heel veel goede psychotherapeutische behandelingen.
Nu wil ik zelf zo'n diagnose gaan doen. Ik loop natuurlijk wel tegen dingen aan. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, wie niet?
Ja.
Dus, maar als ik daardoor die dingen er tegenaan loop op een of andere manier op kan lossen, of dat het beter loopt, ja, dat zou wel winst zijn.
Het is dan echt heel belangrijk hoe je omgaat met het idee dat je zo'n diagnose krijgt en dat je daar ook van tevoren over na kan denken. Ik denk dat we heel erg moeten oppassen dat we het afwijken van de norm, dat we dat niet moeten gaan medicaliseren.
Nee.
Want de mens is divers in zijn gedrag, in zijn emoties. En in de geneeskunde heb je bijvoorbeeld een hart dat goed werkt. Hè, dan heb je een soort ideaal beeld van een goed functionerend hart. Voor het brein of voor ons denken hebben we dat niet. En een ander aspect is dat je ook moet beseffen dat het echt een definitie is. Dus niet iets wat zich in jou heeft genesteld als je die diagnose krijgt. En dat die definitie ook heel erg afhangt van de tijdgeest.
Over een paar jaar kan je zo weer afvallen of te dieper in komen.
Ja, het wordt gezegd, je wordt ermee geboren praktisch en je gaat ermee dood. En mijn idee is, het hangt echt af van of je dysfunctioneert. Dus mensen kunnen heel divers zijn, in de problemen komen, maar door omstandigheden een betere omgeving creëren en die diagnose weer verliezen.
Ja.
Volgens Berend is er een kloof tussen het onderzoek naar autisme en de praktijk. En wordt er te veel op hersenen gefocust, terwijl autisme ook aan andere zaken kan worden gelinkt. Zo zijn er een aantal wetenschappelijke onderzoeken die zeggen dat autisme kan worden beïnvloed door voeding. En dan is er ook nog een groep ouders die ervan overtuigd is dat autisme wordt veroorzaakt door vaccinaties.
It was a turning point in my life that I was like, I could sit and wallow in my own self-pity. Woe is me, my kid has autism. Or I could suck the tears back up into my eyes and I could get to work. When people tell me to describe Noah, I say he's that kid who loves to dance when nobody's watching. He just shows no fear, but he shows passion.
How did you find out that he had autism?
So that was a journey. When he was two, he didn't speak and he was non-social. We had trouble taking him anywhere, so we thought he needed to be social and in a social environment. So then I put him in preschool, and after a couple months, the preschool called a meeting and said we needed to have him evaluated.
But if you want to take it back a little further, when he was first growing, between the one and two, when he was at that age, he was starting to talk light on, off. He'd call the dog buddy. And without being, I'm being very honest here, after his vaccines, and this is just from us as parents, we noticed him start to regress, you know, like because he would play with the light switch.
He even had sign language.
He wasn't saying it anymore. He wouldn't say it anymore. And the dog would walk in, he'd be like, but he couldn't say buddy anymore. And I'm like, well, you just said it fine last week, bunch of times. You know, where's your language going? Where's your eye contact going? What's happening to my son?
You have a strong belief that there is a connection between the vaccination and autism.
For us, I believe that there's something that caused a triggering event at that moment in his life. We feel that strongly. But instead of blaming that situation, she jumped into it going, it is what it is, we get to fix it. I mean, she became a research junkie. I mean, she just basically disappeared off the grid, and her whole entire life was about, I'm gonna rescue my son, I'm gonna change his life. And to see her just be a warrior and dig in there and go the distance, was very impressive.
If you do not believe that your kid could recover, your kid is not going to recover, no matter what you do.
Do you like the sport very much?
Yeah.
Why do you like it?
I just like to crush people though. People ask me all the time, what made the most difference in your son's progress? And I'll tell them diet. You know, if you change your diet, you change your life, because it's about eating to live and not living to eat.
So the diet you're talking, no gluten, which is wheat, barley, rye, and some oats, because oats are highly manufactured with wheat.
How did you find out this is good for him?
It wasn't until I specifically sat down with a doctor who specialized in the biomedical field for autism that I knew specifically what to remove. But even just removing gluten and dairy, Noah started putting one to two words together. I mean, he just started talking, like just started coming alive. So, and then after we did a lot of the testing, we found out that, you know, Noah had a lot of yeast in his gut. So then we had to do no gluten, no dairy, no soy, no yeast, and no sugar. So going back to the old way of eating, okay, your meats, your vegetables, in your grains and, you know, nuts and stuff like that. It wasn't terrible, and it really isn't hard to take candy from a baby, you know, especially when they can't talk to you.
No.
You know? But it wasn't too long after that that he was able to become verbal.
Very good. High five. Do you like it to perform?
Yeah, I usually perform in talent shows, basically.
Oh, really?
Yeah.
You're not afraid. You're not nervous.
Yeah.
To perform.
Yeah, even if I dance terrible, usually people just like me dancing, basically.
Okay. Do you give Noah also medicines?
Not so much medicines as I do vitamins. So, okay. Supplements. That's what we call them. But this isn't just Noah's. Please don't think that I tortured my kid this badly. So, what we do is...
That's a lot.
We skipped the whole traditional medicine and therapies. And
the most of the things are homeopathic.
Yeah.
Did you recover him from autism?
So, I feel like he has made, I would say, almost a full recovery. So there are some things that still remain, some behavioral things that go on. Noah gets stuck sometimes on certain things. So now it would almost be, you know, a little bit of Asperger's, but he's a very mild case anymore. So Noah went from being very low functioning to really high functioning.
In Holland, you have like independent scientists. They don't believe there is a connection between vaccination and autism. What do you think about this?
They've got their opinion. I've got mine. You know, a lot of them are raised to think that way. You know, 1 + 1 = 2. But I'm not. I keep an open mind about everything. But I saw it with my own eyes. So I can only speak from my experience. I can't speak for yours, somebody else's. I can only speak for what I saw in my child, and I saw him regress after he got his 1 year vaccines.
Do you think this way of recovering will help everybody with autism?
No, every kid's gonna respond differently.
Okay.
So you have kids who can't eat the alternative foods because they might be allergic to nuts or to corn or whatever the alternative food is. So they do say that the younger they are, the better chances of recovery.
You can move the camera up like the gimbal, up like this, that's fine. Okay, look where you're going though.
Nice.
The main thing is to keep hope. If you have to believe in your mindset that my kid's gonna live a normal life. Because if you don't believe it, then it's not going to work for you.
Volgende week onderzoek ik weer een andere en behoorlijk heftige kant van autisme. Eerst praat ik nog heel graag verder met Christina over haar andere obsessie.
Weet je, ik heb een tijdje ook een kleine obsessie gehad met David Hasselhoff. Dat was ook...
Oh, echt?
Ja, ik heb een half talk box. Dit gaat omkleuren als ik dit pak.
Hi, I'm David Hasselhoff. And you're not. Dude, don't hassle the Hoff.
VH Deutschland, here is the Hoff.
It's amazing, right?
BNN.